Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria in de Kerk leeft. Vandaag kan u verder luisteren naar het gesprek met priester Jan-Philippe, pastoor van Pelt, en Leon Alders over de martelaren van Congolo. Het gaat om 19 Belgische en 1 Nederlandse missionaris van de congregatie van de Spiritijnen die op 1 januari 1962 werden omgebracht door opstandelingen in de nasleep van de onafhankelijkheidsverklaring van Congo en de onrusten. Zij besloten om achter te blijven op de missiepost, ondanks het feit dat ze wisten dat ze daarmee hun leven op het spel zetten. En ze zijn dan ook omgebracht op 1 januari 1962. Priester Jan-Philippe en meneer Leon Alders, die familielid is van een van de missionarissen, zetten zich in voor hun nagedachtenis. Al sinds 1962 wordt in het Spiritijnenklooster in Gentien jaarlijks een herdenkingsmis gehouden, waar u, meneer Alders, ook altijd naartoe gegaan bent. En dan later bent u met een Spiritijnenpater, Sol Augustijns, in 2022 naar Congolo getrokken, de missionarissen achterna. Het is duidelijk dat het verhaal u niet loslaat, ook al was u nog een kind op het moment dat het gebeurde.
Ja, we zitten altijd mee bezig, maar je kent er niks van. Hè? Dus daar is eigenlijk ook nooit niet meer echt over gesproken. Ik heb ook nooit geen slechte woorden over gehoord ten opzichte van de bevolking, kinderen of zo. Dus dat is eigenlijk ook wel, vond ik wel heel typisch aan het verhaal. Dus mensen hebben ze dat ook nooit niet kwalijk genomen. En ze zijn daar eigenlijk altijd mee blijven omgaan en daar blijven er denken. En dan, ja, op een bepaald moment hadden de kans is voor een kinder te gaan. En dan, ja, dat was voor mij wel een shock, moet ik erbij zeggen. Dat was Sooi Augustijn, die was ook bij mij. Op een bepaald moment zei ze, ja, maar Leon, je bent ook niet op vakantie, je bent op bedevaart. Hè. Dus het kwam toch allemaal wel binnen. Dus als je daar, hetgeen dat je dat allemaal gezien hebt en zo, je ziet dat wel op tv, maar als je dat met je eigen ogen ziet, dan, ik zeg, en als je daar, ik ben in een weeshuis geweest, ook kindjes gezien en de broers en zo, heel afgelegen, en daar die eigenlijk verstoken blijven van alles. En ik heb al dikwijls gezegd, als je ervoor staat en je kijkt die rechtstreeks of zij kijken in uw ogen, dan houden ze zich wel even in de spiegel voor en dan weet je toch niet meer goed wat je moet doen. En een van de dingen wat mij eigenlijk heel hard getroffen is, is een beetje de machteloosheid die je hebt. Ik heb op een bepaald moment dus 4 flessen water gekocht ergens in zo'n kraampje. En ik kreeg een koekje bij en ik heb dat toen zo op een heel afgelegen plaats aan een moeder gegeven met 3 kinderen. En die zijn dan zo blij. En dat is zo'n koekje dat je hier bij de koffie krijgt. Hè. En ik heb me nog nooit zo ellendig gevoeld als toen. Hè. Allee, die mensen zijn blij met iets van niks. En op dat moment had ik hoesting van, ik ga eens $100 halen of €100 en ik koop hier die kraam leeg, maar zo werkt het niet. Hè. Dus die machteloosheid, dat zit nu nog op mij. Hè. Zo, dat is zo'n beeld dat ik ook nooit meer ga vergeten. Hè. Zo, ik achteraf denk, ik had misschien beter dat koekje ook niet gegeven, want nu geven ze eigenlijk niks. Hè. Allee, zo.
Een heel confronterende ervaring.
Ja, heel confronterend was dat.
Ja. We zullen het er nog wel over hebben, maar met het studiecentrum hebben jullie toch proberen iets concreets. Bent u ook door die confrontatie, hoe zou ik het zeggen, het werk en de aanwezigheid van de missionarissen daar anders gaan bekijken?
Ik heb daar eigenlijk een heel goede, een warme kijk op gekregen. Want zij runnen door die scholen met de middelen die ze hebben en ze proberen het te doen, zo goed en zo kwaad het gaat. En ja, dan komt er eigenlijk de factor bij, wat kunnen we doen voor die mensen? En ja, ik heb er eigenlijk op dit moment een beetje het goede woord voor gevonden, dat is eigenlijk solidariteit. En we zijn dan met dat project eigenlijk mee begonnen. gewoon met een paar mensen. Maar ik zie dus hoeveel steun dat we daar eigenlijk krijgen. Het was zelfs nog ongevraagd. Mensen die dat gewoon kennen, die zeggen, kijk, daar doen we aan mee. En ik denk ook dat dat een goede methode is, kinder. Dus dan zeggen ze ook, kijk, je moet me geen vis geven, maar geef me mijn vislijn. En zo, dat is eigenlijk het principe ook. En ik denk dat dat eigenlijk ook de oplossing, kinder, is. Zorg dat ze kansen krijgen voor te studeren. Dat ze, want in de bibliotheek was er bijvoorbeeld ook niet. Maar dat is de bedoeling van dat studiecentrum, dat ze kansen krijgen voor te studeren en dat ze het zelf kunnen waarmaken. Dus de bisschop die doet dat ook. Dus die dat middelbare school gedaan hebben, dat zijn dikwijls heel goede studenten, maar als de ouders gegeld hebben, kunnen die niet in de universiteit. Dus de bisschop stuurt er dan naar de universiteit voor dokter te worden en dan vraagt hij voor ze terug te komen en daar in het ziekenhuis komen te werken en zo. Dus dat is eigenlijk, ja, het zal van, moet van onderuit gaan komen, dat is iets wat heel duidelijk is. Hè. En dat is eigenlijk dan de solidariteit die hier toch wel heel erg leeft. En ik moet zeggen, daar ben ik toch wel heel aangenaam door verrast. Ja. Dus dat er eigenlijk, dat er toch veel mensen nog ook en over hebben en ook aan willen meehelpen. Ja.
Dat is een beetje het bijzondere van de genade van de martelaren. Als je kijkt 60 jaar daarna, wat voor zijn impact hebben, niet alleen in Congo, maar eigenlijk ook in Pelt. Op het eerste zicht dachten we 2-3 jaar geleden, het is iets dat aan het verdwijnen is. Het gaat stilvallen met het wegvallen van de families. Als we zien wat er een beweging ontstaan is het laatste jaar, 1,5 jaar. Ja, ongelooflijk. Mensen die meewerken bij het ontvangst van de bisschop eigenlijk niks moeten vragen en alles is vanzelf gekomen. En zelfs veel meer. He, niet alleen de kennismaking was heel hartelijk, maar ideeën. Deuren die zijn opengegaan. Zo is de bisschop onder andere in contact gekomen met het Centrum voor Doven en Slechthorenden in Hasselt. En dat geeft onmiddellijk een heel nieuw perspectief ook voor hem, omdat hij daar ook mee bezig is ter plaatse. Ja, gelovig kun je zeggen van, ja, dat zijn eigenlijk allemaal vruchten van het martelaarschap van die 20 martelaren. Wat dat allemaal in beweging brengt. En nu ook in Congo, hè. Het is eigenlijk de cirkel rond. En Leon zei al van dat Spiritein Soy Willems tegen hem had gezegd, het is geen toeristische reisje, maar het is een bedevaart. Juist dezelfde woorden heeft de bisschop gezegd van Congo. Die zegt van, ik ben hier eigenlijk als bedevaarder. Ik kom naar de plekken waar die paters zijn geboren. En dat geeft onmiddellijk een heel andere diepte aan het contact dan. Het is niet een project van ontwikkelingssamenwerking, maar het is eigenlijk een project van, hoe kunnen wij samen op weg gaan met mensen in dezelfde geest van die paters 60 jaar geleden. En dat is wel iets heel, heel mooi.
Ja. Heeft u het ook zo beleefd als een bedevaart eigenlijk?
Ja, voor mij was het een heel zwaar reis. Ja. Want ik heb daar, ik durf dat gerust te zeggen, nooit s'avonds echt een slaappil moeten pakken om te slapen. En ook geweend in mijn bed s'avonds. Gewoon van hetgeen dat je allemaal zag. Zo, en ik was zelfs op bepaalde momenten dat ik, als ik de mogelijkheid had voor eens te whatsappen met de vrouw of zo, dat ik zelfs nog niks meer vertelde, want geen echt die dag voor, eigenlijk, dat was, ja, dat is toch wel zwaar binnengekomen. Ja. Ja. Dus, maar voor even nog terugkomen op vorig verhaal, dus eigenlijk, op dit moment is er nog heel veel interesse, want ik ga dus ook lezingen doen, dus ik heb heel veel foto's en video's gemaakt, kinder. En ik heb al een stuk of 10 lezingen gegeven. Er zijn ook lagere scholen, dus die nu in het kader van broederlijk delen van solidariteit voor het project in de school acties organiseren. Zijn er 3 lagere scholen al in Pelt. En ik ga dan ook in de scholen, dus van het eerste tot 6e studiejaar, foto's laten kijken, het verhaal brengen en zo. Dus het, Dat is toch wel een teken dat het blijft leven en dat er nog wel wat interesse voor is. En dat was eigenlijk ook wel specifiek zo'n beetje de vraag van de bisschop, zorg dat het niet vergeten wordt. Dus en, ja, eigenlijk op die vraag probeer ik hem een antwoord te geven, hè, door hetgeen dat ik nu doe. Hè.
Mm-hmm. Want de bisschop zelf is ook een Spiritein. Ja, ja. En wat is het apostolaat van de Spiritijnen vandaag de dag? Wat doen zij in Congo?
Ik denk dat dat nog, zover als ik het kan inschatten, hetzelfde is als vroeger. Hè. Dus voor de armen, voor de mensbedeelden opkomen. En dus ook door middel van onderwijs. Hè. Want een mooi voorbeeld is die school voor doven en slechthorenden die de bisschop opgericht heeft. En dan heeft me dat verhaal verteld toen hij hier was. Hij had dan een jaar of 7 geleden een bepaald moment zo'n kindje dus. Daar dat je in de rond liep, ja, die hebben toch totaal geen toekomst. Daar kijkt ook niemand meer naar om. En zo is bij hem het idee opgekomen van school. En hij wil die dan integreren in de maatschappij. En daar is je dan mee bezig. Ook een beroep leren dus. En ook eigenlijk als die een beetje groter worden, van die te integreren in de school. En dat lukt hem blijkbaar. Ja, het is ook een lange weg die hij te gaan heeft. Maar dat lukt hem blijkbaar toch wel. Ik heb al eens een filmpje doorgekregen. Dus dat is een, die kinderen en tolken zijn met hun handen en zo allemaal. Dus dat is toch wel... ik denk dat dat nog ongeveer hetzelfde is als vroeger ook. Dus.
Ja. Zijn er ook nog Belgische Spiritijnen aanwezig in Congo?
Nee, op dit moment niet. Want ik ben vijf weken weg geweest. Ik heb eigenlijk met twee blanke mensen gezien. Dus zolang als ik nog in de grond gelopen heb. Dus ja, het is eigenlijk ook een regio waar je bijna niet kunt geraken. Als ik niet door hen meegenomen was of uitgenodigd en zij voor mij daar gezorgd, ja, dan raakte er gewoon weg niet. Ja, dus.
En pater Soy Augustijns, is hij ook actief geweest als missionaris in Congo?
Ja, die heeft eigenlijk in heel Congo overal. Die heeft verschillende jobs gehad. En dat is, ja, ik zei altijd aan de wandelnens kloppen die als je erbij hebt, had ik in een internet maar nodig. Dus die discussieerden ook met Congolezen over het Swahili, hoe dat moet uitgesproken worden, ook over geschiedenis en alles. Dus die, ja, die is er thuis. Die leeft er gewoon en die kent het allemaal. En ik vond ook, hij was eigenlijk enorm gerespecteerd. Daar. Dat viel me echt wel op. En als we dan s'avonds terugkwamen, dan vroegen zijn confraters en Leon hoeveel mensen hebben hem vandaag weer herkend. Dat was eigenlijk ongelooflijk. Tot in het centrum van Lubumbashi, dat is hij herkend. Als je ergens in de Proes kwam, die heel ver, maar ja, daar heeft hij vroeger gewoond, gewerkt. En dan denk ik wel dat je kunt zeggen dat hij daar heel veel goede dingen gedaan heeft. Zo, dat zit er toch wel in de reactie van de mensen. Ze zijn blij dat ze hem terugzien. Dus.
Oh, God.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met priester Jan Filip en Leon Alders over de martelaren van Congolo. Wat ik begrepen heb, meneer Alders, uit wat u al verteld heeft over de reis die u in 2022 hebt gemaakt in het voetspoor van de missionarissen, is dat er toch wel veel liefde eigenlijk is voor de missionarissen en het werk dat ze daar gedaan hebben en doen tot op de dag van vandaag.
Ja, ik denk het wel. Ja. Ik heb dat toch mogen ervaren. Hoor. Dus dat is toch. Ik denk dat je dat ook moet bekijken als een soort samenwerking. Hè. Ja. Ik heb dat ook gezien. Dus ja, op een bepaald moment hebben die ook de klik gemaakt. En ik ben ook niet naar Ginder gegaan voor eigenlijk een oordeel te vellen. Over. Ik wou gewoon eens zien hoe het nu was en ik wou het verhaal terug naar de mensen brengen. En ik heb eigenlijk, ja, eerlijk gezegd, ook me daar niet echt in verdiept. Dat wou ik eigenlijk ook niet. Dus ik wou gewoon eens zien, wat is er gebeurd? Hoe is het nu? Maar ik denk wel dat het een heel positief verhaal is, al bij al toch. Ja.
Bent u dingen te weten gekomen op uw reis? Ook over het verhaal van de martelaren die u nog niet wist voor u vertrok?
Ja,
ontmoetingen van mensen die je misschien nog gekend hebt?
Ja, dus je kwam dan veel mensen tegen en er werd dus ook heel veel over verteld en zo. En, ja, en ik ben dan ook geweest waar dat die les ging. Maar ja, het is eigenlijk blijkbaar allemaal een stuk minder als vroeger. Want vroeger was het blijkbaar allemaal mooi onderhouden. Maar ja, daar wordt niet meer geïnvesteerd. In Congo zelf ook, daar rijd ik in auto's niet meer. Daar kunnen nog met een 4x4 ter nauwernood rijden, omdat de wegen zo slecht zijn en zo. Dus ja. Ik heb me ooit de vraag gesteld, stel dat ik hier de baas moet zijn en iedereen zou naar me luisteren, hoe zou ik die hier oplossen? En dan had ik ook zoiets van, ja, waar zou ik hier aan moeten beginnen? Hè? Dus je zit ook met de scholen, wegen en zo, dat is eigenlijk enorm veel geld nodig. Ja. En ja, dat studiecentrum is misschien een druppel op beneden plaat. Het helpt hun een beetje ook voor contacten te leggen, voor misschien andere technieken te leren en zo. En wat ik ook gezien heb, is ook, ja, als je de foto's ziet, dat ook dus, want ik zei dat ook dikwijls tegen die mensen, dus plastic heeft ook zijn intrede gedaan, maar afvalophaling kennen ze niet, recyclage, want plastic kennen ze niet. Als wij die problemen willen oplossen, dan zal het ginder ook moeten gebeuren. Hè. Dus want als je ginder zit, ja, je zit aan de Lualaba-rivier, alles wat op de grond ligt, vroeg of laat, komt er dan, dat gaat zo via de Congo-stroom, gaat dat de zee in en komt toch ooit terug bij ons. Hè. Het zal misschien lang duren, maar ja, het zal wereldwijd allemaal moeten aangepakt worden. Dus het is niet van wij en zij. Het zal allemaal samen moeten gebeuren. Hè. Dus, en dat zal de uitdaging worden voor de hele wereld, denk ik.
Zijn er voor u zo bepaalde herinneringen aan de reis die eruit springen? Dat u zegt van, dat is nu toch wel een indruk of een ontmoeting die ik gehad heb?
Ja, onder andere met die ooggetuigen en dan hetgeen dat ik vertelde van die moeder met dat kindje. En ik heb dan ook nog eens een foto gemaakt van een meisje zo in de broes. Een heel mooi meisje. En dan, als ik die foto nu nog zie, dan vraag ik me altijd, welke toekomst heeft die eigenlijk? En wat staat er nog te wachten en zo? Dus ja, het is een heel andere wereld dan hier. Hier plannen we en we zeggen, we gaan naar school, we gaan dit doen, we gaan dat doen, later werken, maar ja, dat is er nog ver weg allemaal. Hè.
En u haalt net de ontmoeting met ooggetuigen aan. Zou u daar ook een beetje over willen vertellen?
Ja, ik heb Thomas Meeuw ontmoet. Dat was eigenlijk de seminarist. Dus die kreeg les van die paters. En die zijn dus toen ook door die soldaten meegenomen naar dat militair kamp. En die hebben dat allemaal moeten aanschouwen. En die heeft mij dat verhaal verteld. Ik had hem dan gevraagd, van, kan hij eens komen? En die heeft mij dan dat verhaal van naaltje tot traaltje verteld hoe hij dat beleefd heeft. En dan die zuster die ik daar ontmoet heb, nog, die daar ook bij was. Dus dan bij die mensen is dat toch nog precies dat gisteren was. Voilà. Dus dat is inderdaad geen 60 jaar geleden. Allee, 60 jaar geleden, maar voor hen niet. Hè.
Dus er is een zuster die je ontmoet heeft, die dat eigenlijk...
Ja, ja, die was erbij bij die zusters van Congo. Die zijn ook gevangen genomen.
Ja.
En toen die wist dat ik dan een neef was van een van de paters. Die heeft me toen met mijn hand genomen. En die heeft zij ook niet meer losgelaten. Die begon dat verhaal ook te vertellen, hoe zij dat beleefd had. En die kwam terug eigenlijk precies in een... Of dat hij dat terug beleefde. En die zei ook, ja, daar hebben ze hun eerste mirakel gedaan, zegt ze. Want die hebben ervoor gezorgd dat wij dat overleefd hebben. Dus zo leeft dat bij die mensen daar. Hè.
Worden ze eigenlijk binnen de Spiritijnen ook al privé vereerd, om zo te zeggen?
Die worden dan nog gedacht, maar echt vereerd mag in het kader van blijkbaar van de procedure van zalenverklaring. Mag niet, want in die kerk van de martelaren hadden ze vroeger de hoofden geschilderd. En omdat blijkbaar is dat met die procedure, maar hebben ze nu moeten overschilderen, omdat je mocht ze nog niet vereren vooraleer dat ze eigenlijk zalig verklaard zijn. Dus ja, dat is...
Om een mirakel als zijnde het werk van de martelaren te erkennen, moet er toch iets op voorspraak van hen gevraagd worden eigenlijk, hè?
Ja, ja, er moet eigenlijk iets duidelijk aanwijsbaar zijn waardoor er kan sprake zijn van een mirakel. Dus ja. Dat begint natuurlijk ten eerste met een getuige, iemand die beweert er is een mirakel en ik heb bijvoorbeeld op voorspraak van die of die persoon dat gevraagd en mij is dat bekomen en dan buigt zich daar een commissie over voor de geloofwaardigheid. Hè, of dat ook wel echt een mirakel is. En daar zitten ook wetenschappers en dergelijke in zo'n commissie om te zien van kijk, kunnen we dit aanvaarden als iets buitengewoons, als een mirakel?
Ja.
Natuurlijk, het mirakel is maar één van de elementen. Het belangrijkste is natuurlijk het geloofsgetuigenis en hoe hun, ik zal maar zeggen, hun getuigenis leeft bij mensen als een zaadje dat eigenlijk vrucht draagt in het leven van mensen en in het leven van de plaatselijke kerk. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Het mirakel, daar wordt altijd zo op gefocust als zo de lakmoesproef van is het een heilige ja of nee. Maar tegenwoordig wordt dat ook veel minder fel benadrukt en is het meer het geloofsgetuigenis en hoe het van betekenis is voor mensen. Mm-hmm. Of dat eigenlijk daardoor reden is om iemand zalig te verklaren. En daarom dat het ook belangrijk is, zowel ter plaatse als bij ons in België, om te kijken van, leeft hun verhaal nog? Heeft het impact op het leven van mensen hier vandaag nog in hun geloofsleven?
Want hoe is dat voor u, Frisserian Philippe? U bent enkele jaren geleden in Pelt dan terechtgekomen. Kende u de martelaren voordien?
Voorheen kende ik hen helemaal niet, maar sinds dat ik daar ben, word ik daar wel mee geconfronteerd, zal ik zeggen, zijn ze op mijn pad gekomen, omwille van de jaarlijkse herdenking. En natuurlijk, ja, zo kom je mensen op het spoor die veel meer betrokken zijn bij dat verhaal. En nu is dat allemaal in een stroomversnelling gekomen, doordat ja, mensen uit Congo ook op bezoek zijn gekomen in Pelt. De postulator die heel het proces van zaligverklaring begeleidt, daarna de bisschop. En dan is dat natuurlijk wel plots iets wat veel meer begint te leven. Voor mij persoonlijk, en eigenlijk zie ik dat ook in Pelt. Misschien leefde dat al wel fel, maar nu komt dat plots aan de oppervlakte, omdat er een gelegenheid is om daar rond samen te komen, daarover te spreken. Als ik gewoon al zie hoe de jeugd en de scholen plots daarmee bezig zijn. Ik vind dat heel merkwaardig en eigenlijk ook heel positief natuurlijk.
Mm-hmm, ja. En u bent familie van Pater Pelles. De twee andere Peltenaren... Heeft u daar contact met de familie? Of?
Ja, uiteraard. We hebben eigenlijk een soort werkgroep gemaakt. Maar ja. We hebben dan ook voor dat project eigenlijk in goede banen te leiden. Dan hebben wij een officiële VZW opgericht. Waar ik zelf in zit dan namens de familie Pelles. Theo Schildermans, een naamgenoot. Dus naar zijn hierom ook genoemd. Dus die zit erin. En dan Anita Poorters, die zit erin namens de familie Pater van Duffel. Met Pater van Duffel en Theo Schildermans, dat waren eigenlijk twee neven. En dan de vroegere burgemeester Frank Smeets, die zit dan ook in de VZW. Dat is eigenlijk onze secretaris. Dus daar zitten allemaal in samengevat, zal ik zeggen. Dus.
voce imploro pietà. Gesù salvato, imploro pietà. Cristo salvato. Con te
Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met priester Jan-Philippe en meneer Leon Alders over de martelaren van Congolo. U heeft al verschillende keren het project aangehaald, het studiecentrum jullie wilden bouwen in Congolo. Hoe is het daar intussen mee?
Ja, het is eigenlijk met die VZW dat we nu onze schouders onder dat project gezet hebben. En dat wij ook eigenlijk overal de aanvragen doen voor financiële tussenkomst en zo. Dus en dat lukt op dit moment vrij goed. Dus we hebben vorig jaar hebben wij ook al een 30.000 euro kunnen overmaken naar Ginder, naar Congo. En ondertussen zijn ze ook al begonnen met de bouw van het studiecentrum. De bisschop, toen hij hier geweest is, heeft hij echt de waarde ervan ingezien ook voor die contacten kunnen te leggen. En die heeft toen ook onmiddellijk gezegd, we kunnen eraan beginnen. Ook omdat wij gezegd hadden, dus we voelen wel aan, dus dat we de overige gelden nog wel bij elkaar kunnen krijgen dit jaar. En dat we hopelijk over een paar maanden eigenlijk het totale project gefinancierd krijgen, waar wij voor gezegd hebben, daar zullen wij voor instaan. Want het was een project van 55.000 euro. Dus dat zien we wel rond te krijgen binnen dit en een half jaar, laten we zeggen. En dan hebben wij toch nog zoiets zo van, er zal nog wel wat nodig zijn, maar dan zal dat meer in de vorm zijn van materialen, computers te beschikking staan. Maar ik voel dat wel dat we daar toch ook wel op veel solidariteit mogen rekenen. En ik denk wel dat dat toch nog een beetje gaat uiteinden en dat het niet zal stoppen vanaf het moment dat we zeggen, kijk, het is decent en is vertrekt uw plan. Ik denk toch dat het zal de belangrijke link worden tussen, ik moet van de moderne techniek kunnen ook heel goede dingen mee doen. Dus, en dan kunnen die echt met elkaar. En ja, de provinciale hogeschool, die hebben ook lerarenopleiding, dus die denken ook al voor samenwerking, voor misschien met afstandsonderwijs, stukje. Die hebben nog wel eens gekeken of ze misschien studenten in Ginder kunnen sturen en zo. Dus dat gaat wel wat dynamiek teweeg brengen. En ja, wat de toekomst gaat brengen, dat zullen we afwachten. Maar ik kan er heel goede ogen in, ja.
Ja, ja. Ja, en het is dus eigenlijk door de concrete contacten die u daar gelegd heeft, dat die dan wel in gang is kunnen komen.
Ja,
hè?
Dat was eigenlijk een beetje de vraag van de bisschop. We hebben verteld Ginder ook over ons.
Ja.
En zo heb ik dat toch een beetje ervaren. En dat is, ik denk dat dat goed gelukt is. Dus. En ja, hopelijk hebben ze mij straks eigenlijk niet meer nodig. En zijn er genoeg contacten dat het een eigen leven gaat leiden. En dat het samenwerking er is. Hè.
Ja, maar het is toch iets dat u duidelijk serieus ter harte gaat, hè? Laat u niet los.
Als je daar Ginder geweest bent en je hebt dat gezien, dan laat ik niet meer los. Hè.
Ja. En dan heeft u het echt over de armoede eigenlijk.
Ja, en ook dat nodig is. Als je daar Ginder hebt, mensen komen ook geld vragen. Maar dat is eigenlijk iets heel raar. Je mocht je geld uitdelen, want dat is mij ook gezegd, moet je niet doen. Want dan kun je er niet meer over straten rondlopen. Maar dat soort dingen zie je wel. Dat brengt iets bij. En dat geeft ze ook een eigen toekomst kunnen ze zelf waarmaken. En ze hebben een potentieel, want er zijn ook heel veel slimme kinderen die er rondom de slimme mensen zijn. Maar je moet ook de mogelijkheid hebben om naar school te gaan. Ook toegang hebben tot de wetenschap. En dat studiecentrum geeft hun de mogelijkheid ook voor op internet te gaan, voor alles te doen, voor contacten te leggen en zo. Dus ik denk dat eigenlijk, in mijn ogen is dat een goede insteek voor solidariteit te doen met die mensen, hè, voor samen te werken. Hè. Want als je ze bij manier van spreken geld geeft, dan is dat morgen op. En dan staan ze nog in een moment. En ze willen het ook wel, Ginder, dus ook. Het is toch wel dat die mensen ook wel vooruit willen, maar ze moeten de mogelijkheden en de middelen krijgen.
Heeft het verhaal van de Pater Spiritijnen ook een invloed gehad op jullie beiden op vlak van geloof? Heeft het iets door hun verhaal beter te leren kennen een bepaalde invloed gehad?
Ik ben Ginder eigenlijk vijf weken samen met Pater Zooi Augustijns, eigenlijk een missionaris, opgetrokken. En ik heb die vijf weken eigenlijk wel eens goed bekeken. Dus ik wou ook wel eens weten, wat is dat missionaris zijn? En door eigenlijk naar hem te kijken en zo, heb ik eigenlijk wel gezien wat dat wil zeggen, een roeping. Dus die cijferen hun eigen volledig weg. Hè. Dus, die zetten zich gewoon in voor andere mensen. En dat is, ik zeg ooit, dat is misschien een beetje een onbeleefd uiterlijk, maar dat is een apart ras. Hè. Dat is een, ik kan dat moeilijk uitleggen, maar dat is hun leven. Dat is gewoon hun leven. Dus.
Ja.
Nu, voor mij hebben die paters als impact gehad op mijn geloofsleven. Van als je dat allemaal hoort, dan voelt je je heel klein. Ik zit hier in het comfortabele België. Er zijn heel veel dingen mogelijk. Maar dat ik soms ook denk van, ik ben ook wel wat soms een salonpriester, hè, in vergelijking met hun. Hè. Ik zucht al over de gemakkelijke dingen, laat staan over de moeilijke dingen. En zij staan daar in het midden van de oog van de storm en gaan daar toch voor. Dat vraagt echt wel veel geloof en vertrouwen en sterkte. En dan denk ik van, daar kan ik toch wel veel van leren. En misschien is dat ook wat ze mij nog te geven hebben. Hè? Daarvoor dat ze als voorbeeld naar voren geschoven worden voor ons mensen van deze tijd. Hè?
Mm-hmm. Want ja, komt dat ook een beetje naar voren uit dit boek, zo deze samengebrachte geschriften, brieven en getuigenissen, wat hun motivatie eigenlijk was? Want u zegt, het is een ras apart. Verschilt dat van persoon tot persoon? Of komt er zo een bepaalde geest uit naar voren?
Ik denk het niet. Hetgeen dat kinderen hebben mogen ervaren, is toch allemaal dezelfde gedrevenheid dat die mensen hebben. Ja, die hebben dat geloof. Die willen dat ook verspreiden. Die willen dat met die mensen gaan leven en wonen. Want als wij dat kinderen waren op sommige plaatsen, zo in de broers, dan vertelde zo ooit van, ja, Jan, hier, dat deden we vroeger allemaal met de fiets en zo. Dat je denkt, ja, je moet het allemaal maar doen. Hè, zo. En ja, het is ook warm. Hè. Het is niet dat je daar eer komt. Want in Congo zelf ook, dus geen elektriciteit. Hè. Dus ik heb daar twee weken en een half geleefd zonder elektriciteit. Hè. Dus elke avond om 9 uur zat ik in mijn bed. Hè.
Mm-hmm. Ja.
En dan, ja, het is er nog warm. Ja, je hebt geen airco of niks. Dus je hebt geen internet, geen televisie, je hebt niks. Hè. Dus diepvriezen en zo kennen ze ook niet. Want de mensen die brachten dat ooit eten. En dan was dat bijvoorbeeld rijst. En dan brachten ze een levendige eend mee. En je moet die maar slachten als je die opeet, hè, want je kunt die niet bewaren. Hè. En in de kerk zag je dat ook, als dat afronden was. Dus hier gaan ze rond met schaal, maar kinderen brengen dat de mensen al dansend naar voren. En dan, op het laatste van de mis, is er nog een tweede offerande. En dan brengen die goederen, hout, kool, rijst, eten, drinken. En dat is dan achteraf uitdelen aan de arme mensen dan. Hè.
Ja.
Dus op dat gebied. En dan, ja, ik heb ook verschillende missen meegemaakt. Dus dat is, ja, dat kun je niet vergelijken met hier. Dat is, ik heb dat in mijn boek beschreven. Dus de eerste keer, dat was in Calumier, gingen we dan naar een grote kathedraal ergens. Die zat chockvolk. Dat was een koor van 70, 80 mensen. Dat was precies wat ik op een festival zat. Hè. Die missen duurden 2 uur, maar dat is precies wat dat een half uur doet. Maar dat wordt constant gedanst. Hè. Zo eigenlijk gedanst en gezongen. Het is zo 10, 15 minuutjes dat de priester even een preek op. Maar ja, dat was dan een spoiler. En zo kon ik dan toch niet verstaan. Dan luisterde hij, maar voor de rest is dat meeleven, meedansen, meezingen. Dat is echt. En dat is,
ja.
Ja, je weet echt niet waar je dat ziet als je daar komt. En in Congo zelf ook. Ik ben daar toen de bisschop de mis gedaan. Het was ook eigenlijk de dag van de jeugdbeweging. En hier doen ze dat met schouten en zo. Dus die doen dat allemaal op hun eigen manier. Doen je dat in de kerk. Dus die mis die begon 's morgens om 9 uur. En die was om 11:15 gedaan. Maar ondertussen doen die eedafleggingen en ja, die vlaggengroeten en zo allemaal. Dus en die hadden dan van tevoren al een week eigenlijk zo'n soort kampen gehad waar dat ze zich op voorbereid hadden. Hè. Dus dat leeft er eigenlijk ook wel allemaal. Dus het zit ook een goede dynamiek en een verenigingsleven in en zo. Dus,
Ja, want als u het zo omschrijft, dat voor u al zo een cultuurschok was, terwijl dat u nog altijd wel in zekere zin contact had met het thuisfront, doordat er nu vandaag de dag wel internet is, dat u ook weet, het duurt maar 5 weken en ik ga terug naar huis. Ja, voor hen was dat vertrekken, ja, met de boot waarschijnlijk?
Ja.
Of hoe geraakten ze
de
zo?
De eerste keer is mijn Nero met de boot gegaan. Dus dat was de Armand Grisoire, geloof ik dat heet. En die heeft er toen blijkbaar 6 weken over gedaan. En de tweede keer was het al met vliegtuig. Maar ja, dan moet ik er ook nog daar geraken. Hè.
Ja.
En misschien, ja, je vroeg er net ook welke dingen zijn die daarbij gebleven. En dat was eigenlijk het moment dat ik naar huis ging. Dus toen vertrokken we daar. Dus ik ben dan eigenlijk, wat dat de paters leefden van die lesgaven, een klein seminarie. En toen zijn we eigenlijk langs die procure langsgekomen, waar die paters toen eigenlijk zijn opgepakt door die dingen. En toen heb ik de weg naar het militaire kamp moeten volgen. En op een bepaald moment kwam ik aan dat militaire kamp en dan ging de weg naar links en ik ben rechtdoor gereden. En voor mij was dat eigenlijk iets vrij emotioneel. Want ja, toen was bij mij, zij zijn hier 60 jaar geleden links afgegaan. En ik ga rechtdoor en met een beetje geluk kom ik thuis, maar zij zijn daar gebleven. Zo. En toen is eigenlijk mijn reis ook een beetje gestopt. Zo. Dat was eigenlijk, ik ben er daar geweest en dat was eigenlijk, dat is zo,
het sterk punt moment.
Van,
ja,
dus dat, ja, de rest was nog naar huis gaan en zo. Ja. En, maar dat was toch wel vrij emotioneel. Zo. En ja, ik ben ook heel stil geweest in de nood. En ik was me daar zo'n voorstellen. Ja, die hebben om de vrachtwagen gezeten. Die weten waar ze naartoe gaan. Allee, zo, probeerde ik dat een beetje in het leven al wel. Dat je dat toch niet kunt denken.
Ja, want u zegt, ja, het missionaris, het is een ras apart. U zegt, ik voel mij soms een beetje een salonpriester als ik zoiets leer. Maar kan u als priester het wel begrijpen of onder woorden brengen, het verlangen van, om uw leven te geven in navolging van Christus?
Ja, zeker. Ik denk dat elke roeping daar ergens mee begint. Het is natuurlijk de vertaling die je daar in je eigen leven van maakt, maar zij doen dat wel op een heel radicale manier. Niet alleen in het leven daar, dat toch wel wat anders is dan ons. Maar zeker in die tijd alles achterlaten. Een brief duurt, wat is het, 6 weken eer dat hij thuis kwam. Dus echt, ja, in de Bijbel staat Rut en Naomi, uw volk wordt mijn volk. Zo, hè, die klik kunnen maken, ja, dat vraagt toch wel heel veel. Maar ik denk in de basis, iedereen die zich religieus geroepen voelt, ja, moet dat ergens wel hebben. Mm-hmm. Het is natuurlijk, hoe drastisch dat is, hè? Zit het alleen maar in het hart, maar verandert er niet zoveel in uw leven? Of zit het in uw hart en kiest er ook voor dat zo te doen, dat heel uw leven ook heel anders gaat worden, hè? Mm-hmm. Zij zijn eigenlijk naar daar gegaan om, ja, bij de Afrikanen te zijn. Afrikaan met de Afrikanen te worden, hè? Ja. Dat is wel, ja, een heel grote stap natuurlijk. Ja.
En ik vermoed ook vandaag de dag dat ook missionarissen misschien wel de mogelijkheid hebben om 1 keer per jaar terug naar huis te komen, maar dat in die tijd ook niet het geval was waarschijnlijk.
Nee, want meneer Jerome is de eerste keer weg geweest en is 8 jaar weggebleven. Hè. Dus en dan, ja, dat is eigenlijk lang. Hè. Als ik zie dat 5 weken was lang eigenlijk. Maar ja, die laten gewoon alles achter. Dat is een roeping, hè.
Jullie hebben ook nog een boek meegebracht waarin getuigenissen staan van die Spiritijnen. Is het een verhaal of zijn het getuigenissen die samengebracht zijn?
Het vertelde een beetje de gebeurtenissen met wat foto's, maar ook vooral stukken uit de brieven die zij verstuurd hebben en dan ook daarna, na dus het drama, de reactie van mensen. Welke impact dit allemaal heeft gehad op het leven van familie, vrienden, mensen die ooit met hen daarvoor in contact zijn geweest. Dus het is geen roman die het eigenlijk vertelt, het is eigenlijk een soort document waar heel veel artikels en dergelijke in staan. Het heet 1 van de 20, het vertrekt vanuit Jean-Marie Godefroy, maar eigenlijk staat dat ook weer voor het verhaal van ze allemaal.
We gaan er nog even tussenuit voor een stuk muziek en luister dan aan het einde nog enkele fragmenten uit de brieven van Jean-Marie Godefroy.
Te komen voor uw troon. Heer, ik beleid het u gewoon. Ik ben zo lang mijn eigen weg gegaan. Maar al die tijd heeft u mij toch zien staan. Niets meer leven zonder doel. U weet hoe ik mij voel. Ja, u kent mijn hart, u weet hoe ik mij voel. Dat bruikbaar is en rein. Geheiligd in u ga ik op pad. In elke storm houdt u mijn hand gevat.
Welkom terug, beste luisteraars. In de kerk leeft in dit laatste deel. Zullen we nog luisteren naar enkele fragmenten van een van de martelaren van Congolo, pater Jean-Marie Godefroy. Deze fragmenten doen ons des te meer beseffen wat het in die tijd betekende om missionaris te zijn en alles achter te laten.
Half maart 1961. Hier gaat alles betrekkelijk goed. Toch is de aanpassing niet gemakkelijk. Stel je een jonge priester voor die altijd in de stad heeft geleefd. En nu wordt hij pastoor in een klein dorp. Laat hem daar nog brave mensen vinden, toch bestaat er veel kans dat het lang zal duren voor hij er zich thuis zal voelen. Misschien wordt hij het nooit gewoon. Dit geeft u een klein idee van wat ons hier overkomt. Was er enkel sprake van een doorreis of om de levensomstandigheden van de Congolezen te delen, het zou nog gemakkelijk en interessant zijn, maar we moeten ze zo benaderen dat we een diepe invloed op hen kunnen uitoefenen. Dan alleen komen we ertoe hen tot Christus te brengen en hem te doen liefhebben. Vele missionarissen doen hun werk van harte. Zo zijn ze goede werklui op de akker van de Heer. Maar we vragen ons af of velen de zwarten werkelijk begrijpen en de weg naar hun hart vinden. Oudere confraters hebben me verteld dat ze voortdurend verkeerd begrepen worden. Ja, we zijn alle mensen en er is geen sprake van superioriteit of inferioriteit. Toch ben ik getroffen door het verschil dat er tussen ons bestaat, ons sociaal midden, onze opvoeding, ons klimaat of wat nog meer. Ons levensritme is zo verschillend. Dat mag ons niet beletten hier te blijven om ons werk voor te zetten. Maar de kerk zal pas Congolese zijn als de meerderheid van de hogere posten in de kerk in handen van inlandse bisschoppen en priesters is. Wat mij betreft, elke dag stel ik vast dat er een psychologische muur is tussen mijn grote leerlingen en mezelf. Ze tonen veel respect, ze doen wat hen gevraagd wordt, ze zijn leergierig, maar ze ontsnappen ons. We weten niet wat ze werkelijk denken. Voortdurend vragen we ons af of wat we zeggen min of meer tot hen doordringt. De woorden van Lieberman, zwart worden met de zwarten, zijn erg mooi, maar moeilijk, en duren lang vooraleer ze werkelijkheid worden. 9 april 1961. De duivel is erg actief, maar als we met God discussiëren, dan heeft hij het laatste woord, een woord van liefde. We zitten midden in wanorde en weten niet wat ons te wachten staat, maar de voorzienigheid waakt over ons. We zijn missionaire microben. Wat telt is het werk van de grote missionaris. Wie zal hem, met hoofdletter, dat beletten? Er is veel te doen en te herdoen in Afrika, ook in Europa. Maar God is geduldig. We moeten dat trouwens ook zijn. Niet wij moeten de wereld of de mensen beheersen. De Heer zal zijn werk wel goed doen. Hij alleen kan de rebellen, die we allen zijn, ontwapenen en alle naties samenbrengen. Wie nog een aards paradijs verwacht, is wel echt zot. Maar we verwachten wel het paradijs bij God.
Twee aangrijpende fragmenten uit brieven van Jean-Marie Godefroy, een van de martelaren van Congolo. Leon Alders, priester Jan-Philippe, heel hartelijk dank om ons vandaag te komen vertellen over deze martelaren van Congolo, om hun mooie verhaal, hun nagedachtenis in ere te houden. Ja, het gaat om 19 Belgische martelaren. Misschien zijn er nog wel mensen die de namen van een missionaris of een familielid herkend hebben. En u staat er zeker ook voor open dat ze contact met u zouden opnemen, hè?
Alle plezier, ja. Mogen ze mij een e-mail sturen of mij contacteren. Dus ik denk een e-mail naar leon.alders@skynet.be en dan zullen we de contacten wel verder leggen. Dus, of misschien via hier, u hebt ook mijn gegevens. Dus ik zou dat toch wel fijn vinden van, moet ik toch wel nog wat contacten kunnen vinden van die andere partners en daar eigenlijk ook het verhaal eens kunnen te brengen. Dus dat hij ook weet wat dat er gebeurd is en hoe dat het in elkaar zit. Dus,
ja, heel mooi. Dank jullie wel voor jullie komst.
En, graag gedaan.
Ja, wie weet, spreken we jullie binnen enige tijd terug naar aanleiding van een zaligverklaringen.
Dat is te hopen dat we dat nog meemaken.